Hallo, ik ben Suzanne Suwer. Ik doe onderzoek naar Maria van Lispe. Rond 1700 was zij de cipierster van het Gravensteen in Leiden. In deze podcastserie neem ik jullie mee naar haar tijd. Daarvoor ben ik in de archieven van Erfgoed Leiden en omstreken gedoken. In seizoen 1 baseerde ik me op de minuten van de civiele zaken. In dit tweede seizoen duik ik in de criminele archiefstukken. De confessie- en vonnisboeken. Aflevering 4. Assepoester. Vandaag vertel ik jullie een verhaal over Assepoester. Maar het is een beetje anders dan jullie gewend zijn. Om te beginnen is Assepoester een man, Jan Reinderts. En het is zeker geen sprookje. Allereerst, hoe komt Jan aan de bijnaam Assepoester, die wij toch met de sprookjesprinses associëren? De etymologiebank biedt uitkomst. Poesten betekent blazen. Assepoester is dus inderdaad de benaming voor een man die in de as blaast. Waarschijnlijk om het vuur op te wakkeren. Een beetje lummelen bij de haard wordt voor mannen ook als een teken van traagheid en onvolwassenheid gezien. Wellicht komt Jan Reinderts hierdoor aan zijn alias. Vanaf zijn 16e wordt de naam Assepoester, Assepoes of Assepuis vermeld in alle rechterlijke akten. Jan is geboren in Den Haag. Ik vermoed begin mei 1682. In 1698, als hij 16 is, woont Jan in Leiden. Hij werkt als spinner. Daar wordt hij betrapt bij het stelen van appelen en peren en in het Corps de Garde onder het stadhuis gezet. Er volgt geen rechtszaak, wellicht omdat het een wild vergrijp is. Twee jaar later, in 1700, steelt hij een pakje met koperen ringen op de Mare. Dit doet hij niet alleen. Hij wordt geholpen door zijn leeftijdsgenoten, die ook oorspronkelijk uit Den Haag komen. Jan Ruiberts en Robert Denis, die al meerdere diefstallen op hun konto hebben en daarvoor in Den Haag al gevangen hebben gezeten. De drie dieven worden achterhaald en alle drie opgepakt. Hun straffen verschillen. Jan Ruiberts wordt binnenskamers gegezeld, waarbij Assepoester en Robert moeten toekijken. Verder wordt Jan Ruiberts voor 6 jaar verbannen uit Leiden en Rijnland. Robert had al een verbanning opgelegd gekregen in Den Haag en krijgt daarbovenop een verbanning van 6 jaar uit Holland en West-Friesland. Onze Assepoester krijgt een werkhuisstraf van 3 jaar. In 1703 komt hij dus weer vrij uit het Leidse raspuis. In juli 1705 trouwt Jan met Lydia Tolon. Ze wonen in de Krom Elleboogsteeg. Ook Lydia verdient de kost met wolfspinnen. Ze zijn dan beide rond de 23 jaar oud. Op 3 januari 1706... laten ze hun zoontje Hermannus dopen in de Hooglandse kerk. Een paar maanden later loopt Assepoester rond op de Leidse kermis. Die is op en rond de beestenmarkt. Wat was er te doen op de kermis? Van de 6 jaar later stuitte ik toevallig op wat attracties. In 1712 waren er diverse tenten. In een van die tenten vertoonde Matthijs Galina de kunst van het springen op de koorden. Dirk Harberding was een degendraaier en goochelaar. Jacobus van Pals had een tent met wassen poppen. Bij de Bostelbrug stond een tent genaamd de Vier Kronen, met daarin een kristalpaleis en wassen poppen. Pieter Walraven vertoonde een zeeslagje en enkele poppetjes van 2 voeten hoog. Het beeld dat ik hierbij krijg is van een festival. Diverse tenten op en in de omgeving van de beestenmarkt, waar je tegen betaling van een toegangsprijs je aan bijzondere voorwerpen kon vergapen of een show kon bewonderen. Ik neem aan dat er tussen de tenten mensen waren die eten en drinken en andere waren verkochten en mensen die muziek maakten. De kermis van 1706 zal niet veel anders geweest zijn dan die van 1712. Hier loopt onze assepoester rond. Tussen de tenten met optredens, het eten, de muziek. Maar daar blijft het niet bij. Hij maakt gebruik van de drukte om uit de zak van een molenaar een mes te stelen. De molenaar heeft het door en loopt achter Jan aan, waarna Jan hem met diens eigen mes bedreigt. Omstanders schieten de molenaar te hulp en Jan neemt de benen. Enige tijd later zit Jan in een café bij de Marepoort. Daar drinkt hij samen met een soldaat, Thijs, en nog iemand een mutsje drank. Een mutsje is een inhoudsmaat, een kannetje. Het mutsje is betaald door de derde persoon. En Thijs, de soldaat, zegt tegen Assepoester: als die persoon een mutsje geeft, mogen wij hem wel een halfje daar tegenover geven. Waarop Jan antwoordt: ik heb daar den duivel van. Ik wil voor niet drinken en geen duit betalen. Heb je wat te zeggen? Zo gaat met mij mee. Dan komt de zwager van Thijs binnen, een zekere Pieter Ruke. En Jan wendt zich tot hem. Piet, neem het voor jouw zwager eens op. Ik heb al lang zin in jou gehad. Laten wij tezamen op het Maredijkje gaan. Piet gaat met Jan mee en Jan trekt meteen zijn mes en brengt Piet enige sneden in zijn kleren toe. Daarop trekt Piet ook zijn mes en geeft Jan een stoot in de rug. Daarmee is dit gevecht afgelopen. Maar niet veel later, ik heb geen exacte datum, is het weer raak. Ditmaal krijgt Jan in de ochtend ruzie met een zekere Pietje Gatje over het geldbedrag van 5 groten. Jan daagt Pietje uit om buiten te snijden, voor een mesgevecht dus. Pietje geeft Jan een snee in zijn gezicht. Diezelfde middag komen ze elkaar weer tegen, achter de stadstimmerwerf. En nu snijdt Jan Pietje in het gezicht. Een soldaat van de binnenwacht komt tussen beiden en hij arresteert Jan. Maar Jan weet te ontsnappen omdat hij door verscheiden wijven weder wordt ontzet. Er zijn dus wat vrouwelijke omstanders die hem redden van de binnenwacht. Het is nog niet klaar tussen Assepoester en Pietje Gatje. Op de dag van de Rijnsburger kermis is Jan bij de Moorspoort en daar zegt hij tegen de vrouw van Pietje dat haar man maar een schurk en schelm is. De vrouw geeft hem een klap. Jan tovert een mes uit zijn mouw en steekt Pietje, niet diens vrouw, vlak naast het oog. Ook in 1707 raakt Jan betrokken bij een mesgevecht. Hij geeft bij de Groene Brug een matroos een snee in het gezicht, waarop hij de stad een tijdje ontvlucht. Eind november 1708 is hij weer terug in Leiden. Assepoester zit weer eens een mutsje brandewijn te drinken, samen met 2 anderen. Hij vindt dat zij te veel drinken en wordt daar zo boos om dat hij uit 2 ramen van het brandewijnhuis 16 à 17 ruitjes slaat. Hierna wordt hij gearresteerd. Op 4 december 1708 krijgt hij voor 2 jaar tuchthuisstraf opgelegd. Eind 1710 komt onze Assepoester dus weer vrij. En hij lijkt zich 4 jaar lang te gedragen. Maar op 27 oktober 1714 is het weer raak. In het huis van Treintje van Ouden raakt hij in een vuistgevecht met de lakenwerker Hans Plas. De maandag daarop wordt hij door substituutschout Joost Kist opgepakt en naar het Gravensteen gebracht. Hij is daar inmiddels natuurlijk geen onbekende meer, dus er wordt meteen bij aangetekend dat hij voor de derde keer daar is. Ditmaal zijn de schepen hem zat. De volgende dag wordt hij voor 12 jaar verbannen uit Leiden en Rijnland. Hij blijft maar een week weg uit de stad en keert terug naar Leiden. Een maand of 3 blijft dat onopgemerkt, maar op 27 februari 1715 is hij alweer opgepakt. Ditmaal brengen schouten Kist en Bekenstein hem samen naar het Gravensteen. Nu wordt hij eerst voor 6 jaar in het Raspenhuis gezet en zal hij daarna voor 12 jaar verbannen worden uit Leiden, Rijnland, Den Haag en Haag-Ambacht. Assepoester zit dus voorlopig in het Raspenhuis en hoe het leven daar was, daar is weinig van bekend. In juli krijgt hij een jaar afslag wegens bewezen diensten. Maar in september weet hij zich zo te misdragen dat hij 8 dagen op water en brood wordt gezet. In isolatie. In februari 1716 doet Assepoester een uitbraakpoging. Voor straf krijgt hij er 3 jaar bovenop. Ik heb geen idee wat hij dan doet, maar op 10 maart 1716 wordt hij krankzinnig verklaard en van het Gravensteen naar het Dolhuis overgebracht. Het Dolhuis is het Cecilia-gasthuis, waar nu Museum Boerhaven in gevestigd is. Diezelfde dag weet Jan al te ontsnappen. Hij wordt uitgelaten om met zijn vrouw Lydia te spreken. Dan weet hij op sinistere wijze de wacht bij de deur te overweldigen. 8 dagen later komt Johannes Bassijn, de binnenvader van het Cecilia-gasthuis, de ontsnapping melden bij de schepenen. In Leiden kunnen ze niet blijven, dus Jan en Lydia gaan naar Amsterdam. Jan gaat een jaar op de vaart. Als hij terugkomt, vindt hij een plek om te verblijven in het Noordse bos. Hij noemt zichzelf Jan Trips en vervalt weer in zijn oude patroon. Op donderdag 18 februari 1717, om 8 uur 's avonds, komt hij bij een schoenmakerswinkel in de Halsteeg. Hij doet de deur open, zegt tegen de schoenmakersvrouw: "Ik moet een paar schoenen hebben." Hij voegt daad bij woord, pakt een paar schoenen van de plank en loopt ermee naar buiten. Zij gaat achter hem aan, pakt hem bij de arm en zegt: "Vriendje, ik moet eerst de schoenen wederom hebben." Daarbij valt een van de schoenen op straat. Jan pakt die op en loopt met het paar schoenen weg. De schoenmakersjongens gaan achter hem aan. In de Pijlsteeg laat hij de schoenen vallen en hij wordt door de wacht opgepakt. Hij wordt 2 keer ondervraagd, maar het lijkt erop dat ze hem vrijlaten. Nu vindt hij een plek om te wonen bij de Raampoort in de Kuipersgang en verdient zijn werk met spinnen. Die zomer kan hij daarmee geen werk vinden, dus werkt hij wat in de hei, de bouw. Op donderdagnacht 12 augustus is hij rond 2 uur met 2 anderen op de Dam. Daar breken ze de drempel van een pothuis onder een spiegelwinkel open en stelen signetten, gespen, een doosje, een scharenkokertje en 2 flesjes eau de la reine. Als 3 nachtwachten aankomen, gaan de mannen snel de Kalverstraat in. Ze komen terug bij het pothuis als ze denken dat de nachtwachten zijn vertrokken, maar deze hadden zich verstopt achter wat kalkvaten. Ze springen tevoorschijn om de dieven te overmeesteren, maar die rennen alle 3 een andere kant op. Assepoester heeft pech. Hij wordt in de Beurssteeg opgepakt. De andere 2 weten te ontkomen. Sommige van de gestolen goederen worden bij hem gevonden, maar hij ontkent alle betrokkenheid als hij daar 2 weken later over wordt ondervraagd. Omdat hij blijft ontkennen, wordt op 4 september besloten hem wat zwaarder aan de tand te voelen. Hij wordt ontkleed, aan een paal gebonden en krijgt enige slagen. Maar Assepoester blijft ontkennen. Hij wordt toch veroordeeld tot 6 maanden Raspenhuis en 6 jaar verbanning uit Amsterdam. Die 6 jaar verbanning, daar houdt hij zich niet aan. In november 1718 zijn hij en Lydia wel in Leiden. Jan heeft werk op het Levendaal bij Annetje Eduard en ze laten in de Hooglandse kerk hun dochtertje Elisabeth dopen. Maar 4 jaar later, in oktober 1722, duiken ze samen weer op in Amsterdam. Ze worden opgepakt. Lydia maakt veel misbaar als Jan wordt gearresteerd, dus ze nemen haar ook mee. Jan verklaart zijn banissement te violeren omdat hij weer wilde gaan varen. Hoewel veel van de Amsterdamse tuchtelingen verklaringen afleggen over inbraken en diefstallen die ze samen met Assepoester hebben gedaan, blijft hij dit alles ontkennen. Toch wordt hij 3 jaar in het raspenhuis gezet en krijgt hij nog 3 jaar extra op zijn verbanning uit de stad. Lydia wordt voor 1 jaar uit Amsterdam verbannen. Op 13 mei 1721 of 1724, dat is slecht leesbaar, wordt trouwens Assepoesters opsluiting in Leiden kwijtgescholden. Ik weet niet waarom. Zijn verbanning blijft wel nog staan. Helaas, dat betekent niet dat hij niet meer wordt opgepakt. Op 27 oktober 1725 wordt hij in Leiden veroordeeld voor het violeren van zijn banissement. En dat terwijl hij ook nog ontsnapt was uit zijn laatste gevangenschap in Leiden. Hij wordt voor 3 jaar in het raspenhuis gezet en daarna opnieuw 12 jaar verbannen. Van de 3 jaar raspenhuis gaat weer ruim 1 jaar af wegens bewezen diensten. Als hij vrijkomt, wacht Lydia op hem. Ze verlaten niet direct de stad, ook al is Jan verbannen. Op 25 juli 1728 laten zij hun dochtertje Lisbeth dopen in de Hooglandse kerk. Dit is dus de tweede Lisbeth. Ik ga ervan uit dat de eerste Lisbeth en ook hun allereerste kind Hermannus allebei zijn overleden. Op het moment van de doop zijn zij allebei ongeveer 46 jaar oud. Het is ook het laatste wat ik kan vinden over Assepoester. Nee, deze Assepoester is geen sprookjesprinses. Ook geen prins trouwens. Maar ondanks dat het geen sprookje was, spreekt zijn leven wel tot de verbeelding. Wat ook tot de verbeelding spreekt, is dat Jan en Lydia ondanks alles bij elkaar blijven en na 23 jaar huwelijk nog een dochtertje krijgen. Dit was de laatste aflevering van seizoen 2 van De Cipierster. Hoewel ik enorm veel plezier heb in het maken van de podcast, wil ik me weer meer gaan richten op mijn oorspronkelijke onderzoek. Maar wie weet, misschien laat ik me in 2021 toch weer hiervan afleiden en maak ik een derde seizoen. Als je geabonneerd bent op De Cipierster via je eigen podcast-app, zie je dat vanzelf. Thank you.